Dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Met Sven Spijbroek en Koen Filet. De vraag van vandaag is: kan je aan de hersenactiviteit zien of iemand vooroordelen heeft?
Dag professor Chris Bates.
Goedemiddag.
Welkom op dit geweldige wetenschapsfeest in Muntpunt in Brussel, waar we zitten ter gelegenheid van de Dag van de Wetenschap. Dag Koen Filet.
Trouwens ook.
Dag luisteraar. Nee, moeite. Chris Bates, je bent biologisch psycholoog aan de VUB. Je bent hier om een geweldige vraag te beantwoorden. En de vraag is: kan je vooroordelen zichtbaar maken met een hersenscanner?
Vooroordelen?
Ja. En het antwoord is natuurlijk ja. Want anders zou ik die vraag nooit durven stellen. Het lijkt een krankzinnige vraag, maar het kan.
Het kan. Ik zou niet direct van een hersenscanner gewagen in deze.
Okay.
Maar ja, je kan dat als je voldoende inzicht hebt in de elektrische processen van het brein.
Oké. Okay. En u gaat ons dat uitleggen.
Ik zal mijn best doen.
Ja, oké. Okay. Waar beginnen we?
Mag ik een voorafgaandelijke vraag stellen?
Liever niet, maar doe toch maar.
Ja. Wat is het verschil tussen een psycholoog en een biologisch psycholoog?
Is dat een vraag aan mij of aan een collega?
Nee, Sven weet het.
Ik weet van niks. Ik weet van niks.
Als biologisch psychologen zijn wij erg geïnteresseerd in hoe kennis over biologische processen ons iets kan vertellen over psychische processen. Wij zijn levende dingen, onmiskenbaar. Dat wil zeggen dat wij onderhevig zijn aan allerlei biologische wetmatigheden. En het blijkt dat er nogal wat van die biologische wetmatigheden zijn die van groot belang zijn om te begrijpen hoe de menselijke geest werkt.
Ja, stel, een mens heeft vooroordelen, kan je dat zien in de hersenen?
Ja,
bijvoorbeeld.
In de structuur van de hersenen of in wat er gebeurt.
Een biologisch
psycholoog. Of evolutionaire processen zijn een ander voorbeeld. Hè. Proberen te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen op grond van evolutionaire principes. Evengoed biologische psychologie natuurlijk.
We moeten naar de hersenen. We gaan in de hersenen. Ik zei met een hersenscanner, maar daar was u het niet helemaal mee eens.
Goh, meestal als mensen over een hersenscanner spreken, dan bedoelen ze deze dagen zo'n fMRI-toestel. Zo'n groot lomp ding met supergekoelde magneten waar je dan ingeschoven wordt.
En dat vreselijk lawaai.
Daar kan je van alle heel interessante dingen mee doen. Vooral als je geïnteresseerd bent waar in de hersenen een bepaald proces plaatsvindt.
Ja?
Dat is bijvoorbeeld veel minder handig als je onderzoek ergens ter plekke wil doen. Want je kan dat niet meenemen.
En ja, dat is een redelijk onhandig ding.
In de States rijdt er iemand rond met zo'n vrachtwagen, met zo'n ding in, om in gevangenissen onderzoek naar antisociale persoonlijkheid te kunnen gaan doen. Hè. Maar naast het feit dat dat nogal onhandig is, is dat ook ontzettend duur, tevens.
Ja. Ah ja, want professor Bates, je kan ook gewoon aan de patiënt vragen om naar dat machine te komen. Zo gaat het tegenwoordig. Hè?
Zo gaat dat. Maar als je bijvoorbeeld onderzoek met patiënten doet, is dat vaak veel moeilijker. Dus er zijn andere manieren om naar de werking van de hersenen te kijken. Eigenlijk manieren die ook al veel langer in het spel zijn. Bijvoorbeeld het registreren van de elektrische activiteit van het brein. En het is eigenlijk vandaag op de kop ongeveer 100 jaar geleden dat we daar voor het eerst in zijn geslaagd. Dus te zeggen, een Duitse psychiater, Hans Berger, die eigenlijk gewoon een voltmetertje op de scalp van een participant bevestigde en tekenen van de elektrische activiteit van dat brein kon oppikken. En dat is eigenlijk de meest gebruikte methode, zou je kunnen zeggen, om dat functioneren van dat brein te bekijken vanuit biologisch-psychologisch perspectief.
Ik ga naar de Hubo, ik haal zo'n voltmetertje waar je normaal gezien in stopcontact steekt. Ik steek dat in Koen zijn oren of pakweg, ik hou dat tegen zijn hersenen.
Op zijn hoofdhuid?
Ja. En ik ga elektrische activiteit meten.
Het probleem daarbij is dat de gebeurtenissen, de elektrische activiteit waar we het hier over hebben, zodanig miniem is dat je eigenlijk daar ook nog een heel grote versterker aan moet
in
gaan
mijn
vaststellen.
Ja,
echt verwaarloosbaar.
Nee, je moet dat niet persoonlijk nemen. Ah, ja, okay. Dat geldt voor ons allen. Het is zo.
Maar als ik een heel gevoelig metertje heb, dan ga ik echt activiteit in de hersenen? Dat geknetter van de elektriciteit in onze hersenen? Of hoe?
Hersenen ziet eruit als een klomp blubber. Ja. Maar als je goed gaat kijken, is het eigenlijk een heel complex netwerk van allemaal cellen. De meest bestudeerde van die cellen zijn de neuronen. Hè. U heeft er eigenlijk ongeveer 86 miljard van. Hè. Die staan in voortdurende communicatie. Die hebben aan de ene kant voelertjes. Daarmee vangen die prikkels op van andere neuronen. En als die genoeg geprikkeld worden, die neuronen, gaan die zelf op hun beurt, om de klaxon duwen, een prikkel geven aan de volgende neuron in de keten.
Maar dat is chemisch zeker, hè? Ze stapelen
bepaalde communiceren met elkaar via chemische boodschapperstofjes, maar die prikkeling zelf, dat is eigenlijk allemaal elektriciteit. Dat zijn allemaal elektrische veranderingen. En die kan je ter hoogte van de scalp registreren.
Waar zit de batterij in onze hersenen die elektriciteit maakt?
Ultiem wordt dat natuurlijk uit uw spijsvertering gehaald, die energie, uit uw eten, hè, uw metabole energie. En vergis u niet, uw brein is een erg duur orgaan. Hè. Een heel groot deel van uw energie gaat op naar het functioneren van uw brein. Onder andere om die elektrische processen de hele tijd mogelijk te maken.
Maar dat kan dus. Wat is dat dan ook chemisch? Dat je op een of andere manier, zoals in een batterij, dat is ook allemaal chemie wat daar van binnenin zit, wordt er elektriciteit opgewekt?
Het is meer elektriciteit die eigenlijk voortdurend aanwezig is en die, ja, een beetje, zou kunnen zeggen, van lading verandert in bepaalde omstandigheden. Maar het is een zeer technische discussie.
Ah, ja, als moleculen, die hebben soms ladingen, plussen of minnen aan de ene kant, aantrekken, afstoten en zo. Dat zulke is ook elektriciteit, zeg maar. En dat gebeurt in die zenuwcellen.
Als een neuron zo'n boodschapperstof in ontvangt, gaan er bijvoorbeeld poortjes open. Door die poortjes stromen er positief geladen deeltjes binnen. Die veranderen de elektrische potentiaal in die ontvangende cel. En dan vervolgens zijn er ook pompjes in die cel die die balansen weer allemaal moeten gaan herstellen. En dat is een van de redenen waarom dat brein zo'n duur orgaan is.
Ja, oké. Okay. En die zenuwbanen, dus via elektrische signalen en chemische signalen, praten die met elkaar. Mm-hmm. Je kan dat registreren met een toestel, een voltmetertje, zeg je?
Vandaag dat gebruiken we daarvoor een EEG, een elektroencefalogram. Elektro, elektriciteit, encefalon, brein in het Grieks, gram, schrijven. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat die Hans Beger deed, alleen gebruiken we nu meestal tientallen voltmetertjes tegelijkertijd.
Ah, ja, dat zijn die rare badmutsen
dat
met
zijn die
badmutsen,
al die tjoepjes in.
Ja.
Het product is een soort zwarte spaghetti, een hoop grafiekjes, heel oninteressant in wezen. Stel u er iets bij voor, zoals in de film typisch wat een leugendetector uitspuwt, zo'n hoop kriebeltjes op een blad. Maar als je goed kijkt, als je die kriebeltjes goed bestudeert, zitten daar wel allerlei fascinerende weerspiegelingen van je mentale activiteit in verborgen.
En dan kan je vooroordelen zien?
Ja, dat kan je doen. Dat is één van de mogelijke toepassingen.
Dat is zo griezelig, hè? Kan je het algemeen gedachte lezen met zo'n machine? Nee, toch? Want anders stond dat al lang in de krant.
Je kan eigenlijk bepaalde processen gaan kwantificeren op die manier. Kan je die gaan meten, hoe groot die processen zijn. Bijvoorbeeld, laat mensen woorden lezen, laat mensen zinnen lezen. En registreer op dat EEG heel nauwkeurig wanneer ze welk woord lezen. Mm-hmm. Dan kan je op dat EEG zien hoe dat brein reageert op bepaalde woorden in een bepaalde context. In een voorbeeld van een studie van heel gerenommeerde collega's uit Nederland. Hè. Eerste soort zin, de pinda is gezouten. Oninteressante zin, ligt voor de hand.
Ja.
Tweede soort zin, de pinda is verliefd. Heel erg
kortsluiting.
Kortsluiting neemt een heel concrete vorm aan. 400 milliseconden nadat je dat woord verliefd hebt aangeboden, ga je in dat EEG een negatieve voltage zien opduiken. We noemen dat de N400, N voor negatief.
Dus de stroom valt een beetje weg.
Wordt negatiever.
Ja, oké, okay, goed. Ja.
Ja. En het heel belangrijk om voor ogen te houden is, dat heeft niks te maken met die woorden op zich. Want als je diezelfde twee zinnen neemt en je laat die vooraf gaan door een verhaaltje over de pinda die op Tinder zat, maak van die pinda iets menselijks,
ja,
en ga een omkering zien. De pinda is gezouten, wordt in die context een heel vreemd gegeven.
Ah, ja. Het is een soort kinderboekverhaaltje van er was dus een pinda en die zat op Tinder en die werd verliefd. Oh ja, allemaal logisch.
Voilà.
Hij was gezouten.
Ja. Precies.
Ah, ja.
Dus, om een lang verhaal kort te maken, het gaat niet over die woorden op zich, het gaat over hoe moeilijk je die in een bepaalde context kan begrijpen.
Oké.
Okay. Ergo, wat gaat de grootste N400 opwekken van deze twee zinnen?
De wat? De grootste wat?
De grootste N400. Negatieve voltage op 400 milliseconden.
Mijn excuses. Ja.
Ik geef u twee zinnen. Ik ben vandaag gaan zien naar de Eindwerp. Ik ben vandaag gaan zien naar het ballet.
Ja, zien twee N400.
Algemeen geweten dat Antwerpenaren nooit naar het ballet gaan.
Opnieuw, omgekeerd. Ik ben vandaag gaan zien naar het ballet.
Ja.
Ik ben vandaag gaan zien naar de Antwerp.
Professor Bates, u heeft vooroordelen over de gemiddelde Antwerpenaren.
Het gaat over vooroordelen.
Ja, ik begin het te snappen. Dus bepaalde woorden associeer je in een bepaalde context met een of tander. En dan doen je hersenen gewoon niks. Die kabbelen verder. En als er iets niet lijkt te kloppen, bijvoorbeeld, een vooroordeel.
Goh. Zijn moeder was chirurg. Versus zijn moeder was verpleegster. Beide zijn perfect mogelijk, maar de typische genderstereotype rol houdt in dat vrouwen veel vaker, als ze al een beroep buitenshuis hebben, misschien wel verpleegster kunnen zijn, maar toch geen chirurg. De mate waarin dat bij u moeilijk te begrijpen is, weerspiegeld door dat elektrisch proces, gaat een soort van maat zijn voor hoe bevooroordeeld u bent jegens kinderen.
Ah, waar? Dus als je aan mij zou vragen, kan de moeder ook chirurg zijn? Dan zeg ik, ja, natuurlijk. Ja, zo
politiek correct ben ik wel.
Als je dat gaat meten, dan blijkt toch...
Precies.
Maar als die zinnen passeren, dan ga je in een fractie van een milliseconde in mijn hersenen kunnen meten. Ah ja, maar ja, nee.
Daarom is het zo belangrijk om dat te kunnen meten. Hè? Omdat als je over zulke thema's vragen stelt, rechtstreekse vragen... Als u al uzelf goed genoeg kent om die eerlijk te beantwoorden, bent u misschien ook niet bereid om die eerlijk te beantwoorden.
Nu voel ik mij betrapt. Maar nee, het is waar. En zo kan je dat doen.
Wordt ook bijvoorbeeld bij etnisch-culturele stereotypen gedaan. Het Roma-meisje nam deel aan de diefstal versus het Roma-meisje nam deel aan de hulpactie. Ja? En het blijkt zelf, als je mensen dan een mooie documentaire laat zien over de rijke muzikale cultuur van de Roma, hè, dat verschil... in N400 tussen die twee soorten zinnen ook afneemt.
Hey, de vooroordelen worden kleiner.
Ja, precies.
Dus je kan dat beïnvloeden, zeg.
Ja.
Want beïnvloeden, dat is nog zoiets. Registreren is één ding van die hersenactiviteit en dat soort dingen. Maar kan je het ook beïnvloeden? Kan
dat zeker beïnvloeden.
Ook met elektriciteit? Als ik aan Koen zijn hersenen...
Altijd een beetje een griezelig moment in het gesprek.
Wordt hij dan politiek correcter?
Ja, iedereen denkt dan natuurlijk spontaan aan elektroshocks. Aan One Flew Over the Cuckoo's Nest. En dat wordt nog steeds gedaan, onder narcose en dergelijke.
Ja, de film waarin Jack Nicholson... kapot geëlektroshockt wordt in de psychiatrie.
Ja. Het kan ook veel subtieler. Herinner u die neuronen, als die genoeg geprikkeld worden, gaan die zelf over tot prikkelen. Maar hoeveel is genoeg? En blijkt dat we daar eigenlijk een invloed op kunnen uitoefenen. Dat we door een klein stroompje door de hersenen te sturen de prikkelbaarheid van die neuronen kunnen vergroten, kunnen verlagen. Ja? Dat doe je inderdaad typisch met iets zoals een 9-volt-batterij. Dus dat prikkelt hoogstens een beetje. Dat gaat hier helemaal niet over schokken.
Echt? Maar dat is zo'n vierkant batterijtje wat in mijn rookalarm tegen mijn plafond hangt?
Het gaat echt over zwakke stroompjes.
Want je kan eraan likken ook.
Je kan eraan likken en krijg je zo'n prikkel op je tong. Wel, dat is de ergste sensatie die je mag verwachten bij die procedure. Maar je kan er wel degelijk de hersenactiviteit mee gaan beïnvloeden.
Wacht, mensen die nu thuis en kinderen die zitten te luisteren, als die nu zo'n batterij aan hun hoofd hangen... Dat is niet gevaarlijk? Of gaat er iets doen? Gaat ze iets voelen?
Wacht ermee. Ik mag het u misschien niet vertellen, maar op het internet kan u DIY-hersenstimulatieapparatuur aankopen voor een prikje. Omdat het technologisch gezien eigenlijk redelijk eenvoudig is.
Je moet het niet met een autobatterij proberen, neem ik aan.
Dat zou ik niet aanraden. Ik denk dat je dan een enige kans op verbranding oploopt.
Klein batterijtje, kan het wel. En wat gaat dat doen met mijn hersenen?
Het gaat een stroompje door je hersenweefsel sturen, afhankelijk van waar je... de elektrode hangt, kan je gaan bepalen welk deel van de hersenen je dat stroompje doorstuurt. En dat gaat maken dat de neuronen die zich daar bevinden meer of minder vatbaar worden voor die prikkeling van andere neuronen. Meer of minder overgaan zelf tot het doorgeven van prikkels wanneer ze zelf geprikkeld worden. Dat is een beetje zoals wanneer u in de auto zit. Hè. U gaat meestal niet op uw klaxon rammen, maar als u die een dag slecht een dag heeft, mensen werken nu te veel op uw zenuwen, dan gaat u misschien wel op uw klaxon rammen. Andere mensen, wat slechtgeziendere mensen, die gaan dat veel sneller doen. Hè?
Ja, maar dus mijn hersenen worden dan wat hyperactiever op een of andere manier? Of
die neuronen gaan bij minder prikkels toch zelf prikkels doorgeven. Of ze gaan juist minder sensitief worden en meer prikkeling nodig hebben vooraleer dat ze prikkels doorgeven.
Waarom zou je dat willen doen?
Wel, bijvoorbeeld aan de VUB onderzoeken we toepassing daarvan bij mensen met de ziekte van Parkinson. Mensen met de ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening. Een bepaald deel van de hersenen sterven de neuronen af. Die neuronen daar die zijn een heel belangrijke bron van prikkeling voor motorische gebieden in je brein. Gebieden die instaan voor beweging. En je ziet dat weerspiegeld in de symptomen van de ziekte van Parkinson. Dat zie je bijvoorbeeld traagheid van beweging, moeite om bewegingen op gang te brengen. Dat komt omdat die neuronen die daarin staan voor die beweging eigenlijk wat onderprikkeld zijn. Als je die neuronen in die gebieden nu wat prikkelbaarder kan gaan maken, dan wil dat zeggen dat die met minder prikkels...
Toch reageren. En toch die beweging aansturen.
Voilà. Dat is een mogelijkheid van wat je daarmee kan gaan doen.
Maar u gaat me niet vertellen dat als opa Parkinson heeft en ik hang daar als kleinkind een 9-volt-batterij aan, dat goed gaat aflopen?
Als u dat op het juiste stuk van dat hersenweefsel aanbrengt, die stimulatie, dan gaat dat inderdaad in bepaalde opzichten voor verlichting van de symptomen van de ziekte van Parkinson.
Wauw. En dat is iets waar jullie echt al mee experimenteren. Ja. Jullie biologisch psychologen.
Ja. En een ander toepassingsgebied is bijvoorbeeld verslaving. Verslaving, een belangrijk aspect van verslaving, dat is een onvermogen om je eigen in te houden, om je eigen af te remmen.
Ja, heeft dat ook met elektriciteit in de hersenen te maken?
Zeker, want er is een deel van de hersenen, vooral van voor in de hersenen, dat heel belangrijk is om dingen niet te doen, om jezelf in te houden. We weten dat dat ondergraven is bij veel mensen met een verslavingsprobleem. Beetje kip of een ei verhaal, of dat dat de oorsprong is van hun verslavingsprobleem, dan wel het gevolg van hun verslavingsprobleem.
En dat weten we nog niet.
Allebei zijn waarschijnlijk aan de orde, maar op zich is dat niet zo relevant. Hetzelfde idee, als je die neuronen daar wat prikkelbaarder kan maken, dat is een beetje zoals de remkabel van je fiets wat aanspannen. Ga je harder remmen, hopelijk, ga je misschien makkelijker nuchter kunnen blijven, beter jezelf kunnen inhouden. En er zijn nogal wat aanwijzingen dat dat ook effectief helpend kan zijn.
Wat toch een beetje merkwaardig vind ik. Dat Parkinson-verhaal dat gaat over motoriek, tot daaraan toe. Dat verslavingsverhaal dat begint al in de buurt van de persoonlijkheid van iemand te komen. Hè? Dat je dus door elektriciteit op die hersenen te zetten, de persoonlijkheid van iemand kan gaan
wijzigen. We bekijken dat als een proces. Hè? We noemen impulscontrole een proces, maar natuurlijk zit daar zeker een persoonlijkheidscomponent aan. Ja. De ene persoon heeft meer impulscontrole dan de andere persoon. En we weten al op heel jonge leeftijd is impulscontrole voorspellend voor op veel latere leeftijd verslavingsproblemen te ontwikkelen.
Maar je zou bijvoorbeeld ook iemand minder agressief kunnen maken, zoiets in die strekking.
Ja, natuurlijk. We moeten zien dat we niet in een heel simplistisch verhaal over het brein vervallen. Ja. In de zin van de agressie zit daar en het dromen van lekker eten zit daar in uw brein. En het u ergeren aan mensen die zitten te smakken in de trein zit daar in uw brein. Zo specifiek verloopt het niet. Het gaat eigenlijk over netwerken die we meer en meer beginnen te begrijpen. En ja, die moeten die netwerken ook in hun geheel bekijken, natuurlijk.
Fascinerend. Op het griezelige af vind ik het eigenlijk wat u doet.
Nou, dank u.
Kijk, maar als je dat griezelig vindt, dan zetten we elektroden op je hoofd. En
we kunnen dat aantonen, we kunnen dat zien.
Dan ga je dat helemaal niet meer griezelig vinden.
Er zijn studies waarin men dit soort technieken, men gebruikt aan magnetische technieken, maar eigenlijk is de logica dezelfde. Je probeert dan met magneten die elektrische processen te beïnvloeden. Waar je bijvoorbeeld ziet dat je mensen meer of minder kan doen vals spelen. Als we een griezelig voorbeeld doen.
Ja.
Dus je brengt ze in een context waar ze een soort kaartspelachtig ding, moet u er zich bij voorstellen. Maar het spel is expliciet zo geconstrueerd dat je kan vals spelen.
Ja.
En ook dat de onderzoeker op een of andere manier kan kwantificeren hoeveel je hebt vals gespeeld. En dan zie je dat je als je bepaalde delen van de
hersenen... En als je die pokeraars magneten op hun hoofd zet, dan gaan ze meer of minder vals spelen.
Je kan dat beïnvloeden, ja.
Maar het kan dus, hè. De vraag is beantwoord. Voordelen, ja, je kan ze aantonen met niet de klassieke hersenscanner, maar een EEG. Professor Chris Bates, dank u wel.